Goed, de gemeenteraad van 20 juni 2024 bij deze andermaal welkom en de vergadering geopend. Notulen van vorige vergadering. Iemand die er bezwaar bij heeft? Mevrouw Jacobs, u heeft het woord. Alsjeblieft. Ja, een klein ogenblikje, want ik heb terug een... Ja, nu gaat het, ja.
Ik heb niet echt een bezwaar bij de notulen, maar wij hadden nog wel een mondelinge vraag gesteld op die gemeenteraad waar wij eigenlijk nog geen antwoord op hebben gekregen. Met name de verkeerstellingen die plaats hebben in de gemeente in het kader van welk project dat dat zou kunnen zijn.
Ja, zoals ik aangaf, heeft dat wellicht te maken met ANPR, maar we hebben dat nog niet kunnen verifiëren. Ik weet dat dat flauw reden is, misschien voor de reden dat onze algemene directeur een paar weken vakantie heeft gehad en dat hij dat project Maar ik kan het voorlopig op dat houden met de belofte dat we dat tegen voor de gemeenteraad... Nee, dat is te gek, want dat is september. Kunnen we dat voor de 1 juli nog bevestigen? Dat we dat voor 1 juli nog kunnen bevestigen. Ja. Juli, dus binnen dit en een week. Ja.
Goed, de notulen goedgekeurd geacht. Ja, de mededelingen die heeft u al meegekregen. Dus de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad die gaat dan door op 5 december. En dat brengt ons bij agenda punt 3. En dat is dus andermaal de jaarrekening dan thans voor de gemeente. Mag ik daar een copy-paste van het mini-debat van de OCW voor acteren? Of zijn er nog andere zaken die opgemerkt moeten worden? Copy-paste, goed, dan stem ik dat of laat ik dat stemmen. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Dank u. En dat brengt ons bij de geconsolideerde jaarrekening, dus voor de twee samen, lokaal bestuur, Rumst. Iemand die daar nog iets kwijt over wil, Schepen-Schepper, wens u daar nog iets apart over te zeggen? Nee, goed. Mag dat ter stemming gebracht worden? Ja, oké. Okay. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Dank u. De kerkfabriek, onbevlekt hart van Maria Reet, de budgetwijziging. Schepen de Schepper, wens u daar iets over kwijt of iemand anders? Een kennisname, ja. We nemen er kennis van. Oké, we hebben er kennis van genomen. En hetzelfde geldt voor agenda punt 6, is ook een kennisname. Er is een raadscommissie over geweest. Het intern organisatiebeheer, het rapport van onze algemene directeur voor 2023. Met een vraag van mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Wel nee, voorzitter, geen vraag, maar toch wel een woordje van appreciatie met betrekking tot dat deel van, en eigenlijk de ganse raadscommissie, maar het gaat nu over het intern organisatiebeheer, toch een woordje van appreciatie voor de benadering ervan. Het was toch wel heel verhelderend en het heeft toch wel een paar interessante zaken naar voren gebracht. En daarvoor willen we toch de algemeen directeur bedanken voor deze benadering. Zoals gezegd, het was toch wel... verheldering op bepaalde gebieden. Dank u wel.
Dat is heel fijn, waarvan akte. Dus we hebben er kennis van genomen. Dat brengt ons bij agenda punt 7. Vlotter, de algemene vergadering van 20 september. Iemand vragen daarbij?
Ook afvoeren?
Ja, dat gaan we ook. Stemmen voor afvoering, omwille van dezelfde reden als er straks. Dus voor de afvoering van dit agendapunt naar dan de gemeenteraad van september, N-VA... CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis. Ja. Agenda punt 8, de gemeentelijke holding in Vereffening. Dat is een buitengewoon algemeen vergadering van 26 juni 2024. Iemand vragen daarbij? Eenmaal andermaal, niemand. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, onthouding. Vlaams Belang, onthouding. Gillis. Onthouding. Dank u. Agenda punt 9, algemene vergadering Thuisrand. 18 juni 2024 is een kennisname. We nemen er kennis van. Iemand vragen? We hebben er kennis van genomen. Agenda punt 10. De verkoopsvoorwaarden van de voormalige pastorij in Terhagen. De Schepper moet daar een woordje uitleg bij geven. U heeft het woord. Alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil daar graag een woordje uitleg bij geven. Jullie weten dat de gemeente heel wat vastgoed heeft, het goed beheer daarvan, het duurzaam onderhoud daarvan, het nuttig bestemmen daarvan, dat vormt op zich al een grote uitdaging. Wel, een van die gebouwen is de voormalige leegstaande pastorij, die dus haar oorspronkelijke benutting verloren is. En het is tijd om dat gebouw een nieuw leven, een nieuwe bestemming te geven. Ter ondersteuning van ons patrimonium en naar vastgoedvalorisaties toe hebben wij een raamcontract ondertekend met Value Partners, die samen met ons het gebouw hebben onderzocht en tot onderzoek zijn gekomen. En dat we daarvoor best naar een te koopstelling komen van dat pand. We gaan het verkopen, dat gebouw, onder een aantal voorwaarden. Dat is de beste optie. We hebben gezien, gaan we daarmee een erfpacht, gaan we daarmee concessie, wat gaan we daarmee doen, wat is de bedoeling. En uit al die mogelijkheden is dus die verkoop van het gebouw toch naar voren gekomen. Dus we wensen dat te verkopen en we willen dus aan de raad hier de goedkeuring te vragen voor de verkoopsvoorwaarden daarvoor. Nu is al gezien in de bijlagen is er een verkoopsbrochure daarbij gevoerd, een ontwerpbrochure, dat wil ik wel benadrukken, dus de echte brochure moet nog verder aangepast worden. We hebben daar heel snel moeten inschakelen en dus er staan een aantal, u zal ook gezien hebben, fouten in, naar april 23 verwijst men enzovoort. Ook de timing die nu opgesteld is geworden, we willen dat uiteraard als het vandaag goedgekeurd wordt, willen we daarmee aan de slag gaan, alleszins met die verkoop. Maar het zijn een aantal voorstellingen die Value Partners daar gegeven heeft en die ook nog niet afgesproken zijn met het college verder, want dat is ook voorzien in de verkoopsbrochure en de voorwaarden, of de verkoop zelf, de procedure dan, waarbij dat er een terugkoppeling of een gesprek ook altijd moet zijn met de gemeente zelf. Wat zijn de voorwaarden en die we dus vragen om ter goedkeuring voor te leggen? Dat gaat eerst over de bestemming dan. Hè. Dat de koper, die zal dat het karaktervolle pand, die zal dat alleszins moeten behouden, dat uitzicht ervan dat behouden. En ook een herbestemming geven die een publiekstrekkende functie kan hebben. Wij denken daaraan horeca, dat kan zijn, retail, wonen kan ook, of een combinatie van die beide, dat kan. Van de koper, het stedenbouwkundig kader is ook een voordeel. Van de koper wordt ook verwacht dat hij het pand gaat verwerven en dat hij er ook zorg dient voor te dragen, zelf voor de restauratie en de verbouwing van dat mooie karakteristieke pand. De kandidaatkopers, dat is dan de selectieprocedure, die zullen dus een plaatsbezoek kunnen krijgen, maar dus die data moeten we allemaal nog een beetje dus, mooi fine-tunen dan. Ze zullen plaatsbezoek kunnen krijgen, er zullen infomomenten voorzien worden en dan zullen ze een gemotiveerd voorstel aan de gemeente moeten indienen. We gaan dan een transparante procedure opzetten waar dat we dan effectief gaan kijken wat de waarde is van hun project dat zij dan voor ogen daarin hebben. En daar zullen we dan rekening houden met een aantal criteria die er daarvoor zijn. Dat gaat dat het inhoudelijk en ruimtelijk een mooi plan moet zijn. We gaan ook rekening houden natuurlijk met het financieel bod dat zij daarvoor geven. En dan tenslotte willen we ook dat het een duurzaam oplossing moet zien en moeten we ook al de inschatting kunnen maken dat het ook op lange termijn een haalbaar project zal zijn. En op basis van die selectiecriteria kunnen we dan naar een toewijzing uiteindelijk gaan met de kandidaatkopers die wij hebben. Dus we moeten eerst naar de gemeente gaan en daar een voorstel over maken en dan mogen zij dan na die bespreking een final offer openmaken en dat dan aan die selectiecriteria. Dat zijn de voorwaarden die we vragen om ter goedkeuring te stemmen en dan hopen we dat we dan zo snel mogelijk met de verkoop van dat mooie pand kunnen over.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Nu is mijn geheugen mij niet in de steek laat. Werd in de tijd het gebouw aangekocht van de kerkfabriek van Sint-Joseph. Om toen de situatie van de kerkfabriek, om de renovatie van de kerktoren te financieren. En dat ging over een bedrag van een 350.000 euro. Dat even terzijde, maar nu inderdaad Schepen, de kandidaatkoper moet rekening houden met het historisch karakter van de pastorij en moet, een hedendaagse en publieksgerichte functie krijgen. Nu, je gaat ongetwijfeld projecten krijgen, vermoed ik toch, die heel mooi voorgesteld zullen worden. Die moeten beoordeeld worden dan op het gebruik. op de beleving en ook de toekomstwaarde en de omgeving. Hè. Want dat moet allemaal die potentiële koper moet het allemaal zodanig voorstellen dat dat een heel mooi project gaat worden. Er zijn verschillende functies mogelijk, die heb je er juist al aangekaart. Maar alleen bedoel, hoe gaat je nu zoiets concreet beoordelen? Want in eerste instantie, je hebt ook wel aangegeven, er moet een financieel bod komen, maar ik mag toch veronderstellen dat je ergens een minimumprijs in jullie hoofd hebt, want daar is in heel dat document geen sprake van. Is ondertussen het pand herschat geworden. En in heel dit gegeven, in heel dat project, in heel die mooie voorstelling, wat is het gewicht dan van de verkoopprijs? Allee, ik bedoel, dat is toch niet onbelangrijk. Dat financieel bod dat eventueel zal gedaan worden achteraf dan. Nu, gezegd is eigenlijk een ontwerp, maar ik denk toch, er staat ook een heel strakke timing op, hè. Er zou bijvoorbeeld vandaag, als het correct is natuurlijk, vandaag zou er al bezoeken kunnen mogelijk zijn geweest vanaf 14 uur volgens die timing. Klopt dat? Allee, bedoel. En dan eigenlijk om dan in september te landen, in de maand september 2024, een contract ondertekenen. Dus dat is toch wel een heel, heel strakke timing, wat ik dan nu misschien een heel stoute vraag ga stellen. Weten jullie dan eigenlijk al wie de mogelijke verkoper is? Allee, bedoel... Hè? Ja, maar koper, sorry. Ja, inderdaad, koper. Gezien die strakke timing. En dan inderdaad, er staan hier en daar wat foutjes in, maar misschien toch de flagrante DT-fout er ook uithalen.
Schepen. Dat is nogthans mijn specialiteit, ja, DT-fouten. Ja. Maar
dat weten we.
Ik weet niet waar dat ze nu juist staat. Wat ik alleszins wil aangeven, dit is eigenlijk het werk ook dat Value Partners ons aangereikt heeft. En we hebben hem wel een aantal keer aangemaand om te zeggen, we willen daar snel ook mee verder gaan. En in die zin hebben zij die agendering ons nu eigenlijk voorgesteld. Maar ik heb het bij de aanzet ook al aangegeven, daar gaan we ons absoluut niet aan houden. En het is niet absoluut zo dat wij al in september daarin gaan kunnen landen. Ik denk dat die tijdspanne sowieso veel te kort is. Dus die gaan we nu samen terug met Value Partners bekijken als deze voorwaarden dan vandaag goedgekeurd zijn, dan gaan we dus de timing zelf, die gaan we met hen ook verder bespreken. Ook een minimumbod, daar is ook over gesproken, wat dat men gezegd heeft. Wij gaan daar verder op, wat dat zij ons daar ook adviseren. Ik dacht dat zij daar €75.000 hadden genoemd. Dat is een absoluut minimumbod om eigenlijk heel veel kandidaten met dat project de kans te geven om daarin verder te gaan. Dus dat zal sowieso, daar zal het alleszins moeten boven gaan om daarin verder te gaan.
€70.000 heeft gezegd? Is dat niet wat weinig? Je kunt het even goed gratis weggeven, denk ik dan. Hè? Allee,
ja, dat is een startbedrag dat er is. Het is ook de staat waar dat het zich in bevindt op dit moment. Hè. Dan moet u dat ook eens bekijken hoe dat het is. Dat is eigenlijk alleen de muren die dat er zijn, die kunnen bewaard worden. En het is een stevige investering die dat eraan gekoppeld zal worden.
Dat misschien wel het tienvoudige zal zijn van aankoopbedrag.
Ja, inderdaad. Er zitten foto's in het dossier. Allee, ik vind dat er eigenlijk binnen nog redelijk goed uitziet. Voor al zo lang leeggestaan te hebben.
Men heeft ons gegarandeerd dus dat de funderingen, de muren, dat allemaal in goede staat is. En dat is ook de reden waarom dat we het nu eigenlijk ook gaan willen verkopen. Maar om dat dus convenabel te krijgen, vol duurzaam en dat te maken zoals dat vandaag de dag verwacht wordt van zo'n mooi huis, dan gaat er een investering aangekoppeld zijn, een renovatieinvestering, die ruimschoots dat bedrag gaat overstijgen. En voor ons is het belangrijkste dat mooi pand, dat eigenlijk nog altijd een mooi punt gaat blijven in de gemeente. En dat is eigenlijk waar wij voor gaan. Het is hier niet om een groot financieel gewin daarin te doen. We zullen natuurlijk zien tussen alle kandidaten wat dat daar wordt aangeboden. Hè. Maar als we nu al onze instelprijs te hoog doen, dan denk ik dat we eigenlijk de markt volledig dichtsmoren en dat er geen kandidaten op dit project gaan afkomen.
Ja, eigenlijk vragen ze ons eigenlijk voor een dossier goed te keuren op basis van een voorlopig document. Allee, ik bedoel, dat kun je toch niet goedkeuren. En dan de prijs die je er zegt, Ja, allee, dat staat er dan nog nergens in bij dat agendapunt, wat uw minimumprijs is. Dus eigenlijk is het dossier niet af, onvolledig. Dus eigenlijk kunnen we dat echt niet goedkeuren.
Staat u vrij om de... We leggen u voor om een goedkeuring te geven of niet. Maar allee, mijn Value Partners heeft ons verzekerd dat deze werkwijze dat perfect mogelijk is. Als we met een openbare verkoop gaan of iets anders, dan kunnen we altijd ook verder gaan. Dus de minimumprijs die dat er gezegd is 75.000. Ik vermoed, als je zo'n pand terug in orde wilt krijgen, dat je daar een investering gaat moeten doen, weet ik veel, 500.000. Dat zult je minimum nodig hebben om dat terug in orde te krijgen, om dat te maken. Als je daar een horecazaak in zou willen maken of iets anders, dat gaat een enorme investering zijn. Dus als wij nu al de lat hoog leggen om gewoon ja, dat pand in de staat waarin dat het zich nu bevindt, maar ik wil daar verder geen uitspraken over doen. Hè. Misschien gaat er iemand een bod doen van 500.000 of meer, een startbod, en dan zullen we verder bekijken. Hè.
Mag ik nog één keer voorzien? Eigenlijk gaat je nu met een firma in zee dat je eigenlijk een cadeau doet met een schoon stukje grond aan. Nu zouden dat eens als particulier hier moeten doen in gemeente. Je vindt geen grond niet meer onder de 200.000 euro. En dan moet een particulier nog beginnen bouwen. En nu gaat de een firma een cadeau doen eigenlijk, voor te zeggen, hier, 75 euro, jij renoveert jij maar. Allee, ja, bedoel, met een schoon stukje grond aan. Dus, allee, bedoel, sorry, zin, hè?
Mag ik even... Sorry.
Wat onze grote bekommernis is dat dat gebouw in zijn waarde, in zijn charme behouden blijft. En dat is het allerbelangrijkste. Als we dat gewoon op de private markt gooien, dan wordt het afgebroken en dan gaat er een nieuwe meersgezinswoning komen. Dat is wat dat vandaag de dag zou gebeuren. Toen zei dat stedenbouwkundig daar rond andere voorwaarden zijn. Maar daar gaat men mee moeten vertrekken. En wij willen nu vooral dat huis zijn charme, die pastorij, zijn waarde zal kunnen behouden. En dat gewoon een heel mooie invulling kan krijgen die daar de gemeente te goede kan komen. En dat is de reden waarom dat we met Value Partners deze procedure gevolgd hebben, waar dat we met voorstellen moeten komen. En als die voorstellen ons niet bevallen wat betreft de invulling, het ruimtelijk concept of wat ook de prijs betreft, dan hebben we de mogelijkheid om dat in te houden en dan gaan we daar ook niet verder mee. Maar we willen dit eerst een kans gegeven om die pastorij daar eigenlijk in al zijn glorie te herstellen en daar een mooi functioneel gebouw in de gemeente terug te hebben.
N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, nee. Vlaams Belang, nee. Gillis, nee. Dank u. Agenda punt 11, dat gaat over de aanpassing van deel B. Zo dadelijk is een punt over deel C, maar dit gaat over deel B van de politiecodex. En dat heeft betrekking op Tomorrowland. En ik heb vernomen dat er daarop een amendement zou aangereikt worden door de burgemeester, maar voordat we daaraan beginnen, ga ik u eventjes oriënteren waar het dan op betrekking zou hebben. Dat heeft betrekking, als u de bijlage erbij neemt, op artikel 5.9.25. 5.9.25, dat staat op pagina 6. Artikel 5.9.25, alinea 1. En de burgemeester zal zo dadelijk uiteenzetten wat de inhoud van het amendement zou zijn. Burgemeester, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Collega's, ja, een beetje ongelukkig, maar het is eigenlijk per toeval naar aanleiding van een mail dat ik vanmiddag heb gekregen van een inwoner uit de Kapelstraat, die eigenlijk vroeg wat mag er rond ambulante handel. Dat ik dacht, ik stuurde een tekst door zoals vorig jaar. En daaruit bleek dat een tekst niet hetzelfde was als een tekst van vorig jaar, wat wel de bedoeling is. Dus de spelregels zijn, ambulante handel kan tussen 8 en 18 uur. Om nader daarbuiten krijgen we problemen met de veiligheid met een uitstroom. Men mag geen sterke drank verkopen, maar wel alcohol, uiteraard altijd met maten, tussen aanhalingstekens. Daar was eigenlijk een combinatie van opgebouwd, maar die insteek omtrent de verkoop van alcoholische dranken is daar niet meer hernomen. Ik heb dan even contact opgenomen met de korpschef en blijkbaar dat er daar intern een discussie is geweest. Ik zeg, ja, dat kan wel zijn, maar dat is niet de wens of de visie van het gemeentebestuur. Dus in die zin zou ik wel graag teruggrijpen naar de tekst van 23. En dat wel met die nuance, want daar kan ik dan wel in volgen. Het is niet de bedoeling dat een ambulant een handelaar zelf supermarkt gaat spelen. Hè. Dus dat iemand zegt, ik zit mij op de straat, ik koop mij, bij wijze van spreken, 5 paletten pils en ik ga dat per palet verkopen aan iemand anders. Dat is niet de bedoeling, want dan kom je fiscaal wellicht wel in de problemen. Maar dat is niet de bedoeling. Ik denk dat wel best wat verenigingen, particulieren en kleine handelaars hier hun steentje van meepikken en dat we dat op die manier ook wel moeten ondersteunen, lijkt mij. Dus dat qua motivatie, concreet, zou ik in artikel 5.9.25, eerste paragraaf, dus graag teruggrijpen naar een tekst van vorig jaar. En dat wil zeggen dat er achter de zinsnede het is verboden om alcoholische dranken te verkopen en of te schenken, met uitzondering van die gelegenheden die beschikken over een permanente vergunning, lees Carrefour, supermarkten, van gedistilleerde dranken. En de door het gemeentebestuur vergunde terrassen, dat gaat over de cafés, dat dus tussen die twee zaken dus de zinsnede terugkomt, de ambulante handelaars, bedoeld in artikel 5.9.24, en dan de toevoeging dit jaar, voor zover het consumptie ter plaatse betreft. Dus dat wil zeggen, dat is het stuk. Dus dat laatste is een nuance waar ik mee wil rekening houden met de insteek van de politie. En dat is voor hun ook oké. Mijn excuses, want dit had niet zo mogen lopen. Dat is een tekst dat al maanden wordt in voorbereiding gezet. Maar alleen, ik grijp graag terug naar de methodieken van vorig jaar. Dat is goed geëvalueerd. Moest daar een probleem zijn geweest met die teksten, hadden we dat wel aangepast. Voor de rest zijn er wat aanpassingen op het vlak van drones, dat heb je wel gezien, en in het kader van de screening, maar dat is geen evidentie, maar dat ligt niet denk ik aan de gemeente of de PZ Ruppel. Maar daar zijn wat aanpassingen aan gebeurd. Voor de rest is dat eigenlijk, ik ben exact dezelfde tekst als vorig jaar. Ook met de campings is er nuance gebeurd, want dat was een heel gedoe met Toerisme Vlaanderen. Maar in essentie komt dat op hetzelfde neer, want we nemen eigenlijk een paar voorwaarden die zij vroeger oplegden gewoon in ons reglement terug. Dus dat zijn eigenlijk de zaken. In deze toelichting, maar dus graag het amendement voor wat betreft artikel 5.9.25, zoals ik juist heb geformuleerd.
Is de tekst voor iedereen duidelijk, de toevoeging? Of wens je nogmaals voorlezing? Is het duidelijk voor iedereen? Ja, goed. Dan stemmen we dus zo dadelijk eerst over het amendement. En dan zou ik in artikel 2 van het besluit de woorden toevoegen, mits amendement op artikel 5.9.25. En stemmen we dus daar zo dadelijk over. Dus voor het amendement, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen... Ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. En dan het besluit zelf, dus dat is agenda punt 11, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. En Gillis. Ja. Dank u vriendelijk. En dan hebben we dus aanpassing deel C van diezelfde politiecodex, dat is agenda punt 12 van deze vergadering. Zijn er daar vragen bij? Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja. Enerzijds wordt de leeftijd daar verlaagd van 16 jaar naar 14 jaar. Die krijgen dan een gasboete te bedragen van, kunnen een gasboete krijgen te bedragen van 175 euro. En anderzijds wordt de gasboete voor een meerderjarige verhoogd van 350 euro naar 500 euro. Nu, we hadden graag de motivatie geweten om enerzijds de leeftijd te verlagen, en anderzijds voor de meerderjarigen de boete te verhogen.
Korte gaswet is gewijzigd en geeft de gemeentebestuur die opties. Dus ik zou het sneu vinden om die opties niet aan te snijden. Voor wat betreft de hoogte van de gasboetes moet u weten dat de gasambtenaar, dat is IGAN, altijd proportioneel werkt. En dat ik zelfs helaas moet vaststellen dat zij zelden zo'n zware tarificatie toepassen. Omdat zij, daar zullen wel reden voor zijn. Dus als we de lat hoger kunnen leggen, zullen ze misschien toch iets betere gasboetes gaan uitreiken. Niet dat we dat met plezier doen, maar het is soms wel nodig. Voor wat betreft het verlagen van de leeftijd, opnieuw de gaswet. Maar ik kan u gerust zeggen dat ik eergisteren nog gesprekken heb gehad met mensen waar dat je toch blijkt dat de leeftijd van sommige overlastplegers wel zakt. En dan denk ik dat we daar ook evenredig alle instrumenten moeten aan gebruiken die we kunnen gebruiken en mogen gebruiken om dat proberen terug in onder controle te krijgen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste motivaties waarom we dat voorstellen.
Wat zijn dan ook de inhoud van deze gasboetes voor die jongeren meestal? Wat verstaat je onder overlast? Ik veronderstel dat het voornamelijk te maken heeft met overlast die zij veroorzaken of kunnen veroorzaken.
Ja, sluikstorten, dat zijn meestal fenomenen die je kunt taxeren via de gaswet. Dat gaat over sluikstorten, dat gaat over graffiti, dat gaan die dingen die je via gas kunt beteugelen. Overlast als fenomeen laat zich natuurlijk niet vatten in een gaswet. Maar ja, het voordeel is ook, en dat zit er dan ook wel bij, dat er wel ook een bemiddelingsprocedure wordt opengetrokken. Dus het is niet dat we enkel met de roeder achter gaan, maar dat er ook wel wat bemiddeling mee in vastzit. Maar nu ontsnapt men daaraan. Hè. Door het feit dat er een absolute leeftijd is, moet jij al direct gaan naar een strafrechtelijk verhaal, denk ik. Ik ben niet zo thuis, dus ik ga misschien zaken zeggen dat niet helemaal kloppen, want de collega's maar aanvullen. Maar dan zit je direct richting parket en toestanden. En als dat dan voor kleine fenomenen gaat, weten we allemaal dat soms interessanter is om het bestuurlijke aan te pakken.
Okay. Nog vragen hieromtrent? Oké. Ter stemming, agenda punt 12, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Agenda punt 13, de aanpassing van de retributie voor de aankoop van regenwatertonnen. Iemand die daar debat over wenst? Geen debat. Ter stemming, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Agenda punt 14. Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden van een omgevingsvergunning voor de lijn, de samenwerkingsovereenkomst met de lijn. Iemand vragen bij dit agendapunt? Mevrouw Van der Wild, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie zal dit punt steunen, omdat wij vinden dat het project van de lijn eigenlijk niet nodeloos moet tegengehouden worden. Het is belangrijk genoeg. Maar we hebben wel enkele vragen en opmerkingen. Nu zelfs die eerste fase van die doorgangsweg niet kan opgeleverd worden. Dus mijn vraag is, op welke wijze zal de verkeersafwikkeling van de autobussen gebeuren? Vanaan het uitrijden van de stelplaats daar. Het gaat hier nu weliswaar om een herstelplaats en niet om de stelplaats. Wat mogelijk maakt dat er minder verkeer van bussen zullen zijn. Maar hoe gaan die bussen gestuurd worden? Gaan zij verplicht moeten rijden naar de Katenbergstraat, naar de Steenberghoekstraat, Molenbergstraat en Tuinwijk? Of gaan ze verplicht gestuurd worden naar Hollebeek, Hoge Meentocht, Slijkenhoef en Zode en Eén? Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Maar door dit feit hier nu weer te moeten aanpassen in die overeenkomst, wordt weer duidelijk gemaakt dat het complete verhaal van de ontsluiting en de vermindering van het verkeer, vooral het zwaar verkeer, in de woonstraten van Rumst weer eens naar een latere datum wordt geschoven. En daar zijn al in het verleden, al 10 jaar geleden zelfs, al grote beloften gemaakt door dit bestuur, dat daar nu een einde aan komt, maar het wordt dus nog maar eens uitgesteld. Als nu de tekst van de bijstelling en de overeenkomst hier, of de nieuwe overeenkomst, zal van kracht gaan, dan wordt die herlocatie van de stelplaats op zich al verschoven naar 2031, dus dat is nog wel een paar jaar later. En dan weten we ook dat daarmee, spijtig genoeg, de aanpak van heel het centrum van Rumst, met name de Molenbergstraat en de Statiestraat, ook zullen verschoven worden. Met andere woorden, je kunt dus eigenlijk als bestuur ruimtelijke uitvoeringsplannen stemmen. Zelfs dat van de lijn is al veel ouder. Hè. Je kan grote plannen maken, maar je wordt telkens opnieuw door een aantal elementen teruggefloten. En wij betreuren alleen maar dat we daar weer eens op de lange baan moeten wachten naar oplossingen. Het dossier complexe projecten komt natuurlijk ook wel hier opduiken. En dat moet zorgen voor nog andere sluitstukken van dit hele project, dat vooral ook met de ontsluiting van de Katenberg en Stuivenberg, dat ligt ondertussen weer al een hele tijd op de tafel van de Vlaamse overheid, op beslissing en uitvoering te wachten. Ik kan alleen maar zeggen, bestuur, gebruik van misschien de nieuwe Vlaamse regering die in aantocht is, om daar druk uit te oefenen, om dit toch wel tot een eindfase te laten gaan. Want ik denk na 12 jaar dat we daar zitten op te wachten, dat het nu toch meer dan tijd genoeg is dat daar finale beslissing is. Alhoewel, we kennen in onze gemeente nog dossiers die al 50 jaar op afwerking wachten. Dus ja, ik zal het waarschijnlijk nooit meer meemaken. Maar in elk geval hoop ik dat we toch wel deze ontsluiting ook wel eens zouden kunnen afronden. Dank u.
Dank u, mevrouw Van der Wild. Burgemeester.
Ja. Misschien, mevrouw Van der Wild, voor op uw eerste vraag te antwoorden, voor wat betreft de ontsluiting nu, moet ik terugverwijzen naar de akte van de gemeenteraad van 21, waarbij we de grond hebben overgenomen van Kouwenberg. Daar hebben we toen al destijds in bedwongen dat er een erfdienstbereid moet komen over de huidige toegangsweg ten gunste van de lijn. Enkel in. En het uitrijden moet uitrijden. Dus die optie die we toen hebben gezien, of voor ogen hebben gehouden, die wordt nu gebruik gemaakt. Dus het zal zo lopen. Herinner u, vanaf de straat volledig is doordrukt, is er ook een verplichting van de eigenaar om daar palen te, want we geven, ik denk dat iedereen wel beseft dat dat niet het meest interessante kruispunt is. Maar dan moet dat ook afgesloten worden. Dus dat is voor wat betreft de toegang. Dus niet dat de bussen naar de onderhoudsplek moeten rijden via door het centrum, nog extra. Enfin, centrum, dat is een delicaat woord. Maar ik wil zeggen, door de as Tuinwijk, Steenberg, Hoekstraat, Katenbergstraat, ze kunnen dus eigenlijk aan het kruispunt Doelagstraat, Tuinwijk, kunnen zij afslaan op de site van Kouwenberg. Verder... ik ben het eens over bepaalde projecten die soms lang lopen. Hoewel, ik heb onlangs iemand gezien in de Kermanstraat die zegt, ik heb gehoord dat ze gaan starten. Dat was al een man van 80 jaar en die was schijnbaar emotioneel, want hij zegt, ik had niet gedacht dat ik het nog ging meemaken voor het einde van mijn leven, maar het zal nu toch nog gebeuren. Maar ik denk dat inderdaad andere dossiers zijn dat wat moeilijker loopt. Voor wat betreft de verhuis van de stelplaats, die datum is niet zomaar gekozen. Ik ben blij dat we hem er hebben kunnen inschrijven, want ik geef toe, dit heeft wel een hefboom geweest met de lijn om een aantal zaken erin te schrijven die misschien zonder dat zij op hete kolen zitten, dat zij zichzelf vrijblijvend wouden engageren om dat erin te schrijven. 2031 staat erin omdat we zijn gaan nakijken dat dat het einde van de milieuvergunning is. En u weet hoe dat gaat. Als wij dat nu zelf vanuit hun inborst niet zeggen, dan zal het einde zijn, dan is de kans vrij groot dat die milieuvergunning altijd warm wordt verlengd. Dat hebben we, denk ik, die deur hebben we nu gesloten, behoudens overmacht. Men kan dus niet het inroepen van geen kredieten van de Vlaamse overheid of iets anders inroepen om te zeggen, wij blijven daar nog rustig zitten. Dat zal gedaan zijn. Dus dat is, lijkt mij toch een verbetering voor het centrum van Rumst. Ik weet dat dat nog ver in de tijd is, maar tot hiertoe hadden we totaal geen hefboom om na 31 hen te verbieden dat ze een nieuwe milieuvergunning zouden aanvragen voor daar terug een stelplaats te exploiteren. En u moet weten dat de meeste milieuvergunningen vandaag de dag onbepaalde duur zijn. Dus ik denk dat we die deur nu toch hebben gesloten met een wederzijds engagement van de lijn naar het gemeentebestuur, dat zij dat dus niet meer kunnen doen. En daar hebben we, denk ik, nu, het is ondertussen al getekend, hebben we een goed document in handen om dat te kunnen realiseren. Het complex project, dat had sneller mogen lopen. Ik denk dat we daar moeten eerlijk in zijn. Zeggende dat dit dossier aansleept, ja, dat is dan ook, en vandaar ook de overmachtssituatie, dat is niet de wens geweest, denk ik, van hier van de raad of van het bestuur. U zegt het zelf, u hebt het in de tekst kunnen lezen. We zijn daar verwikkeld in een aantal rechtszaken die waar men tot hiertoe vooral aan de baard trekt om het dossier zo lang mogelijk te rekken, als ik het zo oneerbiedig mag stellen. En dat maakt ook dat wij nu die wijziging moeten gaan organiseren, want het straffen is, als wij voorlopig zouden opleveren, dan komen er bepaalde rechten terug vrij in het kader van verbouwvergunningen. En dat willen we natuurlijk ook wel tegengaan, omdat de straat nog niet af is. Dus er is toch wel over nagedacht. En voilà, dat als antwoord op een aantal van uw bedenkingen en vragen, denk ik. Maar ik ben wel blij om te horen dat u het punt gaat steunen.
Dank u. Het punt heeft zijn debat gehad. Agenda punt 14 was dat zeker, hè? Ja. Ter stemming, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Dan agenda punt 15, het project Noordelijke Kleiputten, Boom-Rumst, de visienota, definitieve visienota. Iemand debat erover? Vragen? Geen vragen. Ter stemming, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, dank u. Dat was eigenlijk een kennisneming. Ja. We hebben er kennis van genomen. Ja. Nee, wat is dit? Staat hier. Neemt kennis, staat hier. En keurt deze goed. Ja, sorry. Excuus. Agenda punt 16. De aanpassing van het schoolreglement van Ter Doelage en Eikelaar. Schepen de Bruin, wens u daar iets over te zeggen of is dat niet nodig? Zijn er vragen over dit agendapunt? Ter stemming of nog niet? Ter stemming, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. En dan de wijziging van het huishoudelijk reglement voor de BKO van Rumst. Daar wenst mevrouw Jacobs het woord over.
Een klein inhoudelijk vraagje dat er ook waarschijnlijk al jaren zo staat, maar misschien even voor ons geheugen op te frissen. Voor de openingsuren van de buitenschoolse kinderopvang in de Vosberg. Die beginnen een half uur vroeger dan de rest. Is daar een specifieke reden voor? Die beginnen om 7 uur in plaats van om 7:30.
Ik zou het niet weten. Dat is altijd al zo geweest.
Ja, akkoord. Maar...
Ja. Waarom dat is zo ontstaan is... Moet ik naar mijn voorgangers kijken?
Ik kan mijn eigen perfect inbeelden. Dat misschien de anderen ook vragen. De partij zei om een half uur vroeger te beginnen. Ik weet het niet. Hè.
Het is al jaren zo. Ja. En die vraag is ook nog op andere plaatsen ook niet gekomen. Dus waarom dat zo ooit daar zo gestart is, om al wat, dat weet ik ook niet. Het kan toch schuldig blijven.
Misschien eens even bekijken of zo.
Ja.
Mevrouw Wekkehuizen, zet uw micro eens eventjes aan.
Afhankelijk van de locatie, bedoel, uw kind kan dat wel een half uur vroeger opgevangen worden in de Vosberg en in de andere niet. Alleen maar.
Het is te laat.
Een half uur.
BKO's zijn dan wel een hoge ding.
Of ja, zwart, oké.
Ze kunnen het vragen, als ze het willen, maar ze vragen het niet.
De BKO's zijn om 7 uur al open.
Oké, voilà. Oké.
Dus de kinderen gaan eerst naar die centrale plaatsen in Rumst en in Reet en gaan dan naar de scholen. Voor de Vosberg kan dat niet en daarom is vanaf 7 uur in de school.
Voilà.
Maar daar is nooit een wijziging van gevraagd. Dus.
Nee, maar ik zeg ook niet dat je moet wijzen. Het was mooi.
Ja. Voilà, zo komt alles nog goed.
Dank je wel, voorganger.
Kinderen staan niet op straat. Agenda punt 17, ter stemming, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Agenda punt 18, de samenwerkingsovereenkomst voor de fietsbiep. Iedereen weet wat een fietsbiep is? Ik moest het vragen. Oké, geen debat, geen toevoeging. Mevrouw De Bruin of Schepen De Bruin, u heeft het woord, alsjeblieft.
Ja, collega's, vanavond ligt die samenwerkingsovereenkomst voor de opstart van een fietsbop in de gemeente Rumst ter goedkeuring voor. Fietsbib, ik zal het even uitleggen, is een bibliotheek voor de uitleen van kinderfietsen voor kindjes van 3 tot 12 jaar. Het is een lokaal project met tal van voordelen. De aankoop van kinderfietsen is niet goedkoop voor sommige gezinnen. En kinderen groeien sneller dan de fietsjes verslijten op die momenten. Fietsen worden daarom op de groei soms gekocht of kinderen rijden te lang met een fiets die ze eigenlijk al ontgroeid zijn. Dien belanden die fietsen dan in de hoek van een garage en worden ze niet meer gebruikt. Voor een kleine prijs van €20 per jaar kan in een fietsbib een fiets ontleend worden die nagekeken en betrouwbaar is. Indien er een fiets gedoneerd wordt, is het eerste jaar zelfs gratis. Het is tevens een duurzaam verhaal, want het hergebruik van de fietsjes wordt nu gestimuleerd. Ook voor bijvoorbeeld grootouders kan op deze manier gemakkelijk een fietsje gehuurd worden, zodat ze altijd met hun kleinkinderen kunnen een uitstapje doen, zonder dat daar een verhuis van fietsjes nodig is van beide ouders tot beide grootouders. Een fietsbib is ook toegankelijk voor iedereen. Het brengt ook mensen bij elkaar, want de vrijwilligers die fietsen nakijken, die... of administratie voor hun rekening nemen, kunnen uitgroeien tot een goede vriendengroep. Zie maar naar de vrijwilligers van de GAM. Op termijn kan er ook nagedacht worden om de fietsbib uit te breiden met driewielers voor mensen met een beperking, fietslessen op scholen, gebruik van de uitpas of volwassen fietsen voor sociale doelgroepen. Ik vraag dan ook om deze samenwerkingsovereenkomst mee goed te keuren. Dank.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Een paar vragen die we er nog bij hebben. Nu, we hebben gezien dat de locatie de Visserstraat 52 is. Is dit de definitieve locatie? En of gaat hier de werkplaats komen dan van de fietsen, voor de herstelling van de fietsen? En dan met betrekking tot de groep van vrijwilligers, er gaat is al een oproep gebeurd via beweging.net. Zijn er dan al, hebben we dan weet van dat er lokale vrijwilligers zijn aangesloten bij die beweging, bij die sociale beweging? Deze vrijwilligers gaan dan ook herstellingen doen aan die fietsen? Ja, misschien dat die niet alles kunnen. Allee, vrijwilligers kunnen veel, ik weet dat. Maar allee, bedoel, hè. Gaan die alles kunnen doen? En wordt er dan eventueel samengewerkt met de lokale fietshandelaars?
Schepen de Bruin, u had al het woord. Ja.
De definitieve locatie zal de Visserstraat 52 waarschijnlijk nog niet zijn. Maar het was eerst de bedoeling ook dat er een fietspunt komt nabij het museum, vlakbij de dijk en de drukste fietspunt daar aan de Blauwe Brugge. Dus terwijl gaan we ook al in de Visserstraat 52 al toch starten met dit mooie project. En nadien gaan we dan uitkijken of het eventueel mogelijk is om het ook aan het punt van de drie rivieren onder te brengen. Maar we willen al van start gaan in de Visserstraat. Wat betreft vrijwilligers is er een oproep in het gemeentelijk informatieblad die nu geplaatst is. En daar kan iedereen intekenen die zich mee wil engageren voor dit mooi project. De vrijwilligers zelf zullen ook een opleiding krijgen, zodanig dat ze met deskundigheid aan de fietsjes kunnen sleutelen. Dat die dus in optimale omstandigheden worden afgeleverd in die fietsbib. Dan was er nog de vraag over de lokale fietshandelaar. Daar wordt ook zeker contact mee opgenomen, maar het is niet de bedoeling dat die mee in dit project stappen. Maar er wordt wel op voorhand ook met de lokale fietshandelaars gepraat over wat juist de fietsbib is en wat de dingen ervan zijn, de consequenties.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs, de laatste maal.
Ja, dank u wel voor deze antwoorden. Nu, de samenwerking met de fietshandelaars zou misschien kunnen in verband met wisselstukken die zij hebben of zo. Hè. Het is maar een suggestie. Nu, we gaan dit steunen. Je hebt het zelf al aangegeven, een duurzaam, maar ook een sociaal project is. Dus we gaan dit zeker steunen. En we gaan niet aan betant doen. We gaan dit dus steunen. En we gaan zeker, we vinden het wel niet fijn dat jullie onze pamperbox en periodbox niet meegesteund hebben, maar dat hier ook perfect mee ingekunnen. Maar desalniettemin gaan we het goedkeuren.
Waarvan acte, dank u.
Dank u wel. Dank u wel daarvoor.
Goed, dan breng ik het ter stemming als dat goed is voor iedereen. Agenda punt 18, ter stemming, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. En dat brengt ons opnieuw bij mevrouw Jacobs voor de enige interpellatie die we mochten ontvangen. En die gaat over het onderhoud van het park Serenbeemden. U heeft het woord, mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Wel, sinds enkele weken is in het park Serenbeemden een firma gestart met onderhoud. Het maaien van de grasperken, het terug zichtbaar maken of proberen zichtbaar te maken van de padjes, het snoeien van struiken en dergelijke meer. Nu, ik heb gezien dat tijdens de zitting van het college van 26 februari deze procedure werd opgestart om het onderhoud van het park Serenbeemden uit te besteden. En uiteindelijk werd dan op 8 april dan de gunning goedgekeurd. Eind mei is men daadwerkelijk begonnen met het maaien van het gras, maar door de drassige ondergrond werden de grasperken en de boorden van de grasperken kapotgereden door de gebruikte machines. En ik heb bij het punt ook enkele foto's bijgevoegd. Ik verwijs hier ook nog naar het door mij toegevoegde agendapunt op de gemeenteraad van 31 augustus 2023, waarin door onze fractie bijkomend budget werd gevraagd om het park terug in ere te herstellen. Wij stellen hierbij dan ook de volgende vragen. Werd deze schade, dus de schade aan de ondergrond, de grasperken en de boorden, werd deze schade ondertussen gemeld aan de firma en wordt hier een oplossing aangeboden? Nu, ik heb met mijn eigen ogen gezien dat het onkruid vrijmaken van de wandelpaadjes, dat gebeurt machinaal, doordat ze proberen dat weg te branden. Maar gezien dat er op sommige plaatsen meer onkruid dan dolomiet is, lijkt die toch een moeilijke en zeer arbeidsintensieve klus. Alhoewel dat die man in een machine zit, maar die moet 20 keren over in 2 rijden voordat er eigenlijk een beetje resultaat is. Heeft de aannemer hierover al iets gemeld, hè, want het zou misschien toch wel tot een meerprijs kunnen leiden. En nu, waarom heeft het college nu dan toch beslist om budgetten vrij te maken en deze onderhoudswerken uit te besteden?
Dank u voor deze vraag, Schepen Antonio. U weet er ongetwijfeld wel raad mee.
Ja, dank u wel, collega's. Laat mij allereerst toch duidelijk stellen dat uw vorige interpellatie van 2023, dat die hier volledig los van staat. Ik wil dat ook even duiden. U heeft toen terecht een aantal punten aangehaald, bijvoorbeeld het eilandje dat toen overgeslagen was, vergeten was. En we hebben ook na die interpellatie onze diensten onmiddellijk gevraagd om dat op te lossen. Die bank die overgroeid was en dergelijke meer. Wat u hier nu vastgesteld hebt, is iets totaal anders. Waarom? Omdat de voorbije weken, maanden misschien al wel, onze groendienst heel het park een grondige opkuisbeurt heeft gegeven met betrekking tot het doorgeven aan die externe firma. Ik zal misschien ineens antwoorden dan op uw derde vraag. Waarom hebben wij beslist om daar budgetten voor vrij te maken? Omdat wij ook weten dat onze groendienst met 10 man vroeger, nu 12 man, nog altijd een gigantische klus heeft om heel dat openbaar domein te onderhouden. En het park is ook een afgebakend geheel. Dat kan je ook heel makkelijk afbakenen om het door te geven aan een externe firma. Zoals we dat ook doen met onze grasperken langs de straten, dat ook door een firma onderhouden wordt. In dat bestek om dat onderhoud te doen, was bijvoorbeeld sprake van die paadjes. Die paadjes die zijn in Dolomiet al jaar en dag. Ik denk dat ik hier ook al meermaals op de gemeenteraad heb gezegd dat dat geen sinecure is. We hebben dat ook gemerkt vroeger bij de parkbegraafplaats in Ter Hagen. Was dat ook een probleem dat dat onkruid daardoor komt en in Rumst is dat niet anders. Als we dat niet willen, ga ik daar heel duidelijk in zijn, dan moeten we naar een ander soort verharding gaan of beslissen dat we bijna elk jaar, of het scheelt niet veel, naar een soort vernieuwing moeten gaan van die dolomiet. Dat zou hier ook perfect kunnen. Dus dat we bijvoorbeeld naar volgend jaar toe zeggen, we gaan daar een stuk afschrapen en we gaan daar opnieuw die verharding dan aanbrengen. Maar wetende dat natuurlijk een jaar later, 2 jaar later, dat onkruid daar opnieuw doorkomt. Je kan dat onmogelijk uitsluiten. In het bestek was daar dus ook sprake van en de aannemer heeft daar ook op ingeschreven. Dus uw vraag van, is daar een meerprijs voor? Nee, de aannemer wist wat hij... De groenaannemer wist wat hij ging oppakken en er was wel degelijk ook in het bestek opgenomen om dat onkruid op die paden met een brander weg te doen. Dus hij weet perfect waaraan hij begon en wat hij aangenomen heeft. Dat dat verre van ideaal is, dat hoor je mij niet zeggen. Ik denk dat ik daar juist eigenlijk ook al een suggestie gegeven heb. Wat het eerste is... Van die schade, dus ik denk dat de mensen ondertussen steen en been klagen over het maandenlange regenweer. En dat is hier ook een gevolg. Het gras is heel drassig. Hij heeft gewacht en gewacht om het gras af te doen. Ondertussen stond het al redelijk hoog. Op een gegeven moment heeft hij toch beslist, ik ga toch met een toestel komen. En heeft zich vergist. Dat is heel duidelijk. Dat is ook de reden waarom onze groendienst op een aantal andere plaatsen en ook andere groenaannemers die in opdracht van ons werken, vaak nu gewacht hebben. Rooslaan is daar een voorbeeld van. De kleine Papendalen, waar u ook woonachtig bent, is daar een voorbeeld van. Puur omdat we weten, als daar een machine komt, dan zakt dat in die drassige graszone in. Op een gegeven moment was het kwaad al geschied. Die mensen in opdracht van die firma zijn gekomen en die hebben toen vastgesteld van oei, probleem. Maar goed, het was al gebeurd. Uiteraard hebben wij daar ook melding van gemaakt. Uiteraard is daar ook samen met onze afdelingshoofd een soort controle gebeurd. En is dat ook vastgesteld en heeft hij ook het engagement genomen om dat te herstellen. Dat zou trouwens deze week uitgevoerd worden. Wie weet is het misschien zelfs vandaag al uitgevoerd. Ik ben er vandaag niet meer geweest. Maar alleszins, deze week heeft hij het engagement genomen om mensen langs te sturen om die bandensporen zoveel mogelijk terug te verwijderen. Als dat nog niet gebeurd is, dan is dat misschien met regenweer van gisteren, maar alleszins, eerstdaags, als het nog niet gebeurd is, zal dat gebeuren. Daar hebben we ook op benadrukt, dat dat terug in zijn oorspronkelijke staat moet hersteld worden. Ik denk dat ik hiermee al uw vragen heb beantwoord.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs.
Ik ben er vandaag wel geweest. En ik denk dat ik een herstelling gezien heb. Nu. Ik zou u aanraden vanmorgen toch ook eens te gaan kijken op die boord, want ik denk niet dat dat de bedoeling is. Plus, de grasperken zelf zijn ook kapot gereden. Hoe je die dan moet gaan herstellen, dat zal een andere zaak worden. Nu, ja, dat is natuurlijk moeilijk, maar je had eigenlijk toch nog even moeten wachten voor de rond te beginnen, denk ik. Hè. Allee, ik bedoel, maar dat staat nergens niet in het bestek, denk ik, dat je moet wachten op droog weer. Nu, wat u eenmaal in het begin hebt gezegd van die interpellatie van augustus, dat enkel over het eilandje ging, dat is niet waar, Schepen. Dat is niet waar, Schepen. Allee, want ik heb daar ook een hele reeks foto's bijgevoegd. Dat ging eigenlijk over de Nelen achterkant, richting Ruppel van het park. Hè. Dus, je moet ook niet overdrijven in uw antwoord. Ik zou bijna iets durven zeggen, maar ik kon het niet doen. Je hebt ook toen nog voor iedereen hier die nu heen te misleiden nog een heel mooie foto gepakt van het plein, het grote plein, waar de ATV-vertelling op gebeurde, die juist gemaaid was. En dat lag er natuurlijk op die moment heel goed bij. Maar de foto's die ik had aangeleverd, die zegden wel wat anders. Dus, het is goed dat het wordt aangepakt en het is goed dat u de aannemer dan toch beter opvolgt of opvolgt. Alleszins bedankt daarvoor. Nu, wat betreft dat onkruid vrijmaken van die wandelpaadjes, dat met dat machinaal branden, dat is ook waarschijnlijk, dat is wel een truc, maar ik denk dat meer moet gebeuren dan één keer om de 15 jaar of zo. En dat je daar nu met het probleem zit, dat je er veel te lang mee hebt gewacht en dat het nu een heel moeilijke klus gaat worden. Hè. Want ik weet niet of dat je al eens gaat zien zijn, maar veel heeft het niet geholpen. En ik heb ook de indruk, maar dat is misschien een verkeerde indruk, dat moeten we nu misschien niet meenemen, maar dat een aannemer altijd zo in één dezelfde hoek bezig is. Dat hem verder in het park verder niet intrekt, durft hem dat nu verder niet intrekken, misschien omdat zijn machines nog te zwaar wegen, dat zou nu kunnen. Maar er zijn struiken volgens mij die hem nu al 2 keer gedaan hebben. En andere struiken zijn nog altijd niet gedaan. Allee, bedoel maar. Ik denk dat er toch meer controle nodig is.
Goed, dank u. Schepen, wens u nog te reageren?
Ja, graag. Ik neem die suggestie van die controle zeker op met ons afdelingshoofd. Uiteraard moet er controle zijn op die onderaanneming. We kunnen daar geen vrijgeleide geven, dat is evident. Maar ik wil toch nog voor alle duidelijkheid stellen dat ik niet uw vorige interpellatie willen afdoen heb als alleen op dat eiland. Dat was puur een voorbeeld. Uiteraard hebt u toen meerdere punten aangegeven. Wat ik wil zeggen is dat die punten opgepakt zijn en dat het park opgekuist met een zeer intensieve inzet van onze groendienst doorgegeven is aan de aannemer. Met een verwachtingspatroon van kijk, wij geven u nu het park opgekuist, met al die pijnpunten weggewerkt, voor zover mogelijk, want u heeft ook bijvoorbeeld het riet aangegeven en dat weet iedereen dat je dat eigenlijk niet kunt bijhouden, dat is een lastig karwei, maar goed, daar zitten we met z'n allen mee. Maar de meeste punten zijn wel degelijk opgepakt en het park is doorgegeven aan die aannemer met de verwachting van kijk, je krijgt het in deze toestand en het is de bedoeling, volgens het aannemingswerk, volgens het bestek, dat je het ook in deze toestand onderhoudt en aflevert. Dus als hij nu die schade zou hersteld hebben, maar die herstelling is niet afdoende gebeurd, dan is het duidelijk dat hij daarvoor moet terugkomen. Wij verwachten dat zoals we het park doorgegeven hebben, dat het op die manier ook naar ons terugkomt als het aannemingswerk gedaan is.
Dank u. Daarmee denk ik dat we bij de mondelinge vragen voor deze vergadering zijn gekomen. Als orgelpunt voor het zomerreces zijn er nog mondelinge vragen. Mevrouw van der Wild, u heeft het woord.
Dank u wel. Ik ga proberen vriendelijk te zijn.
Ah, dat is goed, dat is leuk.
In een recent gelanceerde verkiezingscampagne van N-VA over de toekomst van de gemeente wordt blijkbaar gebruik gemaakt van studiemateriaal en een masterplan opgesteld op vraag van het gemeentebestuur. Althans, dat kan ik opmaken uit het krantenartikel en ook uit de brochure zelf waar staat het gemeentebestuur heeft. Hè. Dus als dit zo is, volgens het krantenbericht en volgens de brochure, dat dit studies zijn in opdracht van en gefinancierd door het gemeentebestuur, dan mag ik toch veronderstellen dat deze ook toegankelijk zijn voor andere politieke fracties. En is mijn vraag eigenlijk, vindt u dat deontologisch correct? En zo ja, op welke manier kunnen andere politieke fracties gebruik maken van dit studiemateriaal? En ik denk ook bijvoorbeeld toch aan de situatie met de coalitiepartner die nu eigenlijk dit ook ziet verdwijnen of gebeuren of gebruikt worden in een andere politieke situatie.
Burgemeester.
Dat beeldmateriaal dat gebruikt is, is inderdaad gebruikt tijdens de toelichting, ook tijdens eind mei van de GAM. Ik geef toe dat we wel vertraging hebben met dat masterplan en dat dat in september zal komen, omdat het eigenlijk de definitieve teksten die niet gebruikt zijn, dat die vorige week zijn opgeleverd. Dus dat kan een antwoord zijn op uw vraag. Uiteraard gaat u die teksten krijgen. Dat is een bundel van 250 bladzijden, waar nog wel wat punten en commas moeten in schuiven. Dat is voor september geagendeerd. Dat een antwoord op de vraag omtrent de inzage. Wat betreft de deontologie, door het feit dat die beelden gebruikt zijn op die infosessie eind mei, denk ik niet dat daar grote verrassingen in staan. Want daar hadden mensen die foto's ook kunnen nemen en ze op die manier ook kunnen recycleren natuurlijk.
Dank u, burgemeester. Meneer Gillis.
Ja, dank u wel. Ja, ik zou toch even de aandacht willen vragen voor het volgende. 9 juni zijn er verkiezingen geweest. En ik spreek nu over de situatie hier in Riet aan de kieskantoren. Dat was daar een, ja, ik weet het, niemand wist waar dat je moest gaan aanschuiven. Die nummertjes die gingen ergens, maar je moest dat gaan zoeken. Dan waren er veel mensen die in de verkeerde rij stonden aan te schuiven. Er zijn er die anderhalf uur hebben moeten aanschuiven om te gaan kiezen. En ik denk niet dat die mensen gemotiveerd zijn om in oktober terug te gaan kiezen. Die zeggen, zeg, ik ga dat terug geen anderhalf uur aanschuiven. Ik zou willen vragen dat men toch eens wat meer aandacht besteedt aan wegwijzertjes zetten van kantoornummer is daar, dat kantoornummer is daar. En dan kan dat zeker vlotter verlopen. En dan zijn de inwoners ook meer tevreden. Ik vraag daar meer aandacht voor.
Burgemeester.
Meneer Gillis, ook dat hebben we maandag al iets doorgenomen. Klopt dat het, denk ik, na de middag in een aantal plaatsen wel bijgestuurd is. De grote problematiek is dat we ook gebonden zijn aan het aantal stemcomputers. En die leveren wij zelf niet aan. Er worden nieuwe geleverd na de verkiezingen van oktober. En dan zal moeten blijken dat er wellicht meer stembureaus nodig zijn, omdat er nu een aantal stembureaus zijn waar dat buitenproportioneel veel stemmers naartoe moeten gaan. Maar dat ligt niet in de handen van de gemeente zelf. Op vlak van bewegwijzering en toeleiding en misschien spreiding van de bureaus hebben we wel een punt. En dat gaat, denk ik, de gemeentelijke administratie met de voorzitter van het hoofdbureau wellicht oppakken de komende weken.
Dank u, burgemeester. Dat brengt ons bij het einde van deze gemeenteraad. Ik dank u voor uw constructieve medewerking. Ik wens u allemaal oprecht een droger zomerreces. We zien elkaar terug op 19 september. Andermaal wellicht in verkiezingskoorts. Ik wens u allemaal veel succes en tot dan.